Lied 328, vers 1, voorfoto mijn groet, vers 2 en 3 erna. We willen de dienst beginnen met enige momenten van stilte, waarop ieder persoonlijk tot God kan gaan. Namens de kerkenraad wens ik u allen een goede en gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Ik lees voor u de geloofsbelijdenis van Nicea en dan weten we ons verbonden met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen. En we stemmen dan in met het zingen van Psalm 73 vers 10. Psalm 73 vers 10. Belijden we ons geloof. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En ten derde dagen opgestaan is naar de schriften. En opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders. En zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Wiens rijk geen einde hebben zal. En in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. Verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Laten we nu eerst samen bidden, mag ik u voorgaan in het gebed. Heere in de hemel, als we als het ware voor die geweldige ruimte waarin gij staat en voor uw aangezicht hier samenkomen, we zijn zo ongelooflijk klein, we zijn er maar even in de tijd en wat denken we nu helemaal te kunnen bevatten. Toch willen we ook vanavond verder gaan met leren en met overdenken. Dat wat gebeurde in de geschiedenis, in de kerkgeschiedenis, en tegelijk ook zo zijn weerslag heeft gevonden in belijdenisgeschriften. Mensen hebben geloofd in u met heel hun hart. En hebben daar woorden voor gezocht. En wilt u ons helpen om dat opnieuw te horen. Maar er dan ook bij te zijn met ons eigen hart. En dat wij ook zelf in onze tijd dat heil dat gij geeft in uw Zoon Jezus Christus opnieuw verwoorden. In de taal van onze eigen tijd. En voor zover wij dingen begrijpen. Nog altijd onderweg. Zoals na ons nog weer anderen onderweg zullen zijn. Maar allemaal met hetzelfde woord, uw woord. En samen met al die heiligen zullen we dan vatten of iets vatten van uw veelkleurige wijsheid. Van de rijkdom die is in u. En in uw Zoon Jezus Christus, met de Heilige Geest. Schenk ons zo met elkaar een goed en een gezegend samen zijn. Uit genade alleen. Amen. Ik lees met u de Heilige Schrift uit de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 6. Vers 1 tot en met 11. Romeinen 6, vers 1 tot en met 11. En we sluiten dan aan met het zingen van gezang 337, vers 1 tot en met 4. 30, de eerste 4 versen. Ik lees met u Romeinen 6. Wat zullen wij dan zeggen? Mogen we bij de zonde blijven, opdat de genade toenemen? Volstrekt niet. Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat, zoals Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen we het ook zijn met wat gelijk is aan zijn opstanding. Dit weten wij immers, dat onze oude mens mee gekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven, daar wij weten dat Christus, nu hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft. De dood voert geen heerschappij meer over hem. Want wat zijn dood betreft, is hij voor de zonde eens en voor al gestorven. Wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo moet het ook voor u vaststaan dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. En zalig zijn zij die het woord van God horen en het van harte bewaren. Halleluja.
Oh,
Aansluitend op de prediking straks, gezang 316 in zijn geheel, lied 316 helemaal. We gaan verder met de sacramenten in deze vier leerdiensten op rij. Vanavond de tweede leerdienst. Vorige keer over de sacramenten en wat dat waren. En of het terecht was dat we er nog maar twee hebben. En zoveel meer. En vanavond over de heilige doop. Ik lees wat dat oude leerboekje, catechisatieboekje, de Heidelberger Catechismus daarover heeft gezegd. Vraag en antwoord 69 tot en met 73. Dus de kinderdoop, die laat ik er dan nog even uit. Die komt volgende week dan wel weer bij leven en welzijn. Vraag en antwoord 69. Hoe wordt gij in de heilige doop erop gewezen en ervan verzekerd dat het enige offer van Christus aan het kruis geschiet u ten goede komt? Antwoord: Christus heeft dit uitwendig waterbad ingesteld en daarbij toegezegd dat ik even zeker met zijn bloed en geest van de onreinheid van mijn ziel, dat is van al mijn zonden, gewassen ben, als ik uitwendig met het water, dat de onreinheid van het lichaam wegneemt, gewassen ben. Vraag 70, wat betekent dat? Met het bloed en de geest van Christus gewassen zijn? Antwoord: het wil zeggen, van God uit genade vergeving van de zonde ontvangen hebben om het bloed van Christus, dat hij in zijn offer aan het kruis voor ons vergoten heeft. Verder ook, door de Heilige Geest vernieuwd en tot leden van Christus geheiligd te zijn, opdat wij hoe langer hoe meer van de zonden afsterven en in een nieuw, godvruchtig en onberispelijk leven wandelen. Vraag 71. Waar heeft Christus ons beloofd dat hij ons even zeker met zijn bloed en geest wil wassen als we met het doopwater gewassen worden? Antwoord: in de woorden waarmee hij de doop heeft ingesteld. Ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En wie gelooft en zich laat dopen zal behouden worden, maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden. Deze belofte wordt herhaald waar de schrift de doop het bad van de wedergeboorte en de afwassing der zonden noemt. Is dan, vraag 72, het uitwendige bad de eigenlijke afwassing van de zonde? Antwoord: nee, alleen door het bloed van Jezus Christus en de Heilige Geest worden we gereinigd van al onze zonden. Waarop dan weer de vraag is: waarom noemt de Heilige Geest dan de doop het bad van de wedergeboorte en de afwassing der zonden? Antwoord: God zegt dit niet zonder goede reden, namelijk niet alleen om ons daardoor te leren dat, zoals de onzuiverheid van het lichaam door het water, zo ook onze zonden door het bloed en de geest van Jezus Christus weggenomen worden, maar vooral om ons door dit goddelijk pand en teken ervan te verzekeren dat wij even werkelijk van onze zonden geestelijk gewassen zijn als wij uitwendig met het water gewassen worden. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ik neem u eerst maar weer mee een heel eind terug de geschiedenis in, ver terug in de tijd. De derde eeuw na Christus. Stel dat je geleefd had in die derde eeuw. En dan is die kerk volop in groei en je zou bij die kerk willen gaan horen. Hoe ging dat dan? Hoe gaat dat in zijn werk? Dan meld je je bij de kerkraad, bij de ambtsdragers van die gemeente. En die ambtsdragers die schakelen dan een kategeet in. Dat was er toen al. Want er waren duizenden mensen, zoals jij, die bij die kerk wilden gaan horen. En die kerk, zeker die ambtsdragers, konden die stroom totaal niet aan. En vandaar dat men speciale opleidingsinstituten had opgericht. Catechetenscholen. En daar werden mensen opgeleid om de kerkenraden bij te staan, om die hele stroom van mensen die bij die kerk wilden gaan horen, om die op te vangen, om die te begeleiden. Goed, dus je meldt je aan bij die ambtsdragers en je naam wordt genoteerd en je krijgt een gesprek met zo'n catecheet, een vooronderzoek. Een gesprek om te weten wat je motieven zijn, je beweegredenen, om tot het christelijk geloof over te gaan. Nou, loopt dat gesprek goed af, dan word je definitief ingeschreven, dan hoor je bij, vanaf dat moment bij wat dan genoemd wordt de catechumenen. En samen met vele andere catechumenen word je dan aanvaard als kandidaat voor de doop. Maar denk niet dat je nu dan binnen de kortste keren gedoopt wordt. Dat gaat nog even duren. Eerst moet je nu een belofte afleggen. Dat je met allerlei heidense gewoonten zult breken. En dat je, voor zover je er althans iets van begrepen hebt, alvast probeert om op een christelijke manier te leven. Aansluitend op die belofte die je aflegt, worden je dan de handen opgelegd. En maakt men op het voorhoofd zo met de vinger een kruisteken. Slaat dus een kruis over jou. En er wordt samen met je gebeden. En dan begint de opleiding, het catechumenaat. Samen met de andere catechumenen mag je een deel van de kerkdienst bijwonen. Dan zit je op een aparte plek. Die catechumenen zitten allemaal bij elkaar. In het eerste jaar mag je er alleen maar bij zijn bij de preek. Mag je alleen maar de preek horen, verder niet. In het tweede jaar mag je wat meer meemaken. Dan mag je ook de gebeden meemaken en je mag mee knielen. In het derde jaar, dan vorm je samen met de andere catechumenen een bijzondere groep die bezig is met de laatste fase van het onderricht voordat de heilige doop zal plaatsvinden. Gedurende al die jaren is er onderricht en in dat onderwijs dat je ontvangt hoor je beknopt de inhoud van het christelijk geloof. En vooral wat het christelijk geloof voor je leven betekent. Hoe dat concreet ook moet worden vertaald in je leven. In handel en wandel. En je hoort iets over de inhoud van doop en avondmaal. Iets. Want niet alles. Zeker niet uitvoerig. Want, zegt men, de eigenlijke inwijding in die geheimen van doop en avondmaal, die bewaren we zo lang mogelijk, tot het laatst. Ook het leren van het Onze Vader komt pas op het allerlaatst. In de loop van die derde eeuw zie je dat dan velen afhaken. Velen uit jouw groep, zal ik maar zeggen, van catechumenen, die maken dus die 3 jaar niet vol. In naam horen ze dan nog wel bij de kerk, maar ze maken hun opleiding nooit af. Dat wordt in de loop van die eeuw bijna een stand op zich, de stand van de catechumenen. Maar stel, jij blijft erbij, bij die groep. En dan komt na plusminus 3 jaar de laatste stap. En opnieuw is er eerst een gesprek. Er wordt onderzocht hoe gemotiveerd je bent. Tegelijk wordt je hele levenswandel van die afgelopen 3 jaar onder de loep genomen. Want daaruit moet immers blijken of je het echt meende. En vanaf de 40ste dag voor Pasen, en de 40 dagen tijd, lijdenstijd, krijg je dan elke dag onderwijs. Dan krijg je bijvoorbeeld uitleg over de geloofsbelijdenis, maar nog niet alles daarvan. Nog niet alles krijg je te horen. Pas in de laatste week, in de stille week voor Pasen, dan pas leer je de letterlijke tekst van de geloofsbelijdenis, die je straks hardop moet gaan zeggen. En dan pas in die laatste week, dan mag je ook pas het Onze Vader zelf opzeggen. En dan is er eindelijk, hè, de Paasnacht. Na al die jaren en na zoveel onderwijs ga je in die Paasnacht onder in het water. En dan gebeurt het echt. Dan laat je je oude leven compleet achter je. En je wordt ingelijfd. Eén deel met het lichaam van Jezus Christus. Dat moet u letterlijk zo nemen. Zo zag men dat. Je wordt één deel met het lichaam van Jezus Christus. Dat wil zeggen met hem zelf. Met Jezus zelf. En met zijn gemeente. De kerk op aarde. Want die kerk is het lichaam van Christus op aarde en hij is het hoofd. Nou, dan volgt er nog, na die Paasnacht, dat beslissende moment in je leven, dan volgt er nog één week waarin de allerlaatste geheimen in een aansluitende catechese-week aan je worden toevertrouwd. En dan hoor je er helemaal bij. Je bent gedoopt. En je hebt toegang tot het heilig avondmaal. Vanzelf, van die twee sacramenten hebben in wezen dezelfde inhoud. Namelijk dat je deel bent van het lichaam, de gemeente van Christus. Zo ging dat in die derde eeuw. Nou, ik denk niet dat ik dan overdrijf als ik zeg van, nou, de kerk kwam je dus zomaar niet in. En je moest letterlijk en figuurlijk eerst door de doopkapel, eerst door het bad heen, het bad van de wedergeboorte, het oude leven liet je achter en er ontstond iets heel nieuws. Je moest er letterlijk en figuurlijk eerst doorheen en daar hing nogal wat onderwijs omheen. En je moest dus wel zeer gemotiveerd zijn en het bloed serieus menen om uiteindelijk in doop en avondmaal te kunnen participeren. Waarom? Waarom zo'n intensieve voorbereiding en al die geheimzinnigheid, sommige dingen tot op het laatst? Misschien mag je wel simpel antwoorden met te zeggen, men nam zichzelf serieus en men nam degene die lid wilde worden van die kerk serieus. Men nam zichzelf serieus. Het is iets om met elkaar, met de gemeente, het lichaam van Jezus Christus op aarde te zijn. Wat heet, dat vroeg om een heilig en toegewijd volk, dat getuigt in de hele handel en wandel van de kracht en van het licht van het evangelie, werkelijk een licht zijn in de wereld, met wat je denkt, met wat je zegt, met wat je doet, anders zijn, een nieuw volk te midden van de volkeren der aarde. Dat is iets. En men nam ook die ander die lid wilde worden serieus. Van weet je het wel zeker, joh? Weet je het wel zeker, mevrouw? Die stap die je gaat zetten. Wil je dat en kun je dat echt breken met die heidense manier van leven die je tot nu toe had? Wat gaat het betekenen in uw familie? Wat gaat het betekenen in je vriendenkring, in je werk? Durf je en wil je echt als christen leven? Iemand in wie iets zichtbaar wordt van Jezus Christus zelf. Vandaar een lange voorbereidingsperiode. Maar dan ook als op deze manier iemand dan uiteindelijk door de doop in de kerk werd opgenomen. Nou, dan wist je vrij zeker dat hij of zij dan ook werkelijk heilig zou leven. En dus de heiligheid van de gemeente niet zou bezoedelen, niet zou ontkrachten. Geen aansluiting zou zijn voor de naam van Jezus Christus. De kerk moest zijn een goede geur van Christus in de wereld. Maar het diepste antwoord op de vraag waarom zo'n intensieve voorbereiding op de bediening van de Heilige Doop, het diepste antwoord ligt natuurlijk in de inhoud van die doop zelf. Want u voelt wel, die doop waar je zo naartoe leefde, in die jaren als catechumeen, was meer dan een teken en zegel van het woord. Zoals de Heidelberger Catechismus eeuwen later zou zeggen. Die doop daar werd beleefd als meer dan een zinnenbeeld. Nee, daar gebeurde ook echt iets. Daar gebeurde echt iets dat je niet zomaar alleen kon noemen een onderstreping van het verkondigde woord. Nee, dat was het heilgeheim zelf ook. Mysterion. Daar kwam het woord sacrament vandaan, zagen we vorige week. Het was het heilgeheim zelf. Jezus Christus en die gekruisigd. Dat daarin tot die dopeling komt. Natuurlijk. Niet automatisch. De doop is geen automaat. Maar toch. Meer dan een loutere onderstreping. En eigenlijk geeft de catechismus dat ook toe. Ik weet niet of het u is opgevallen. Kijk, ze hebben ook geworsteld natuurlijk in hun tijd met de vragen van hoe moeten we het nou formuleren. Maar eigenlijk geeft de catechismus daar ook iets van toe. Als ze helemaal op het eind, want het gaat er steeds over hoe zit nou die verhouding van de eigenlijke wassing van de vergeving der zonde en die uitwendige wassing. En helemaal op het eind hoor je dan toch dat er gezegd wordt dat wij even werkelijk van onze zonden geestelijk gewassen zijn als wij uitwendig met het water gewassen worden. Dat is dan toch bijna datzelfde, op datzelfde moment, laat ik het zo zeggen, gebeurt het dus ook. Met andere woorden, in de heilige doop worden de zonden ook werkelijk vergeven. Niet door dat water zozeer, maar op datzelfde moment gebeurt dat. Die heilige doop geeft werkelijk deel aan Christus en aan het eeuwige leven. Die christelijke gemeente in die derde eeuw, waarover we het hadden, die doopte natuurlijk niet voor niks in de paasnacht. Want daarmee zocht men naar, wat we vorige week hebben genoemd, de gelijktijdigheid met Christus. De heilige doop juist in die nacht, dat betekende dan ook werkelijk, zoals Romeinen 6 het zegt, dat is een hele oude doopliturgie, met Jezus Christus sterven. Met hem begraven worden en met hem opstaan in een nieuw leven. Het water van de doop verbindt de dopeling met Jezus Christus. Zoals hij eeuwen daarvoor zich gaf aan het kruis. En zoals hij nu zit aan de rechterhand van zijn vader. Zoals de catechismus het zegt. Je wordt gewassen in zijn bloed, gestort op Golgotha. Daar heb je die gelijktijdigheid met het verleden, zoveel eeuwen geleden dat hij daar hing. Maar je bent erbij als het ware. En, zegt de catechismus, door de Heilige Geest vernieuwd en geheiligd. Doordat hij op je neerdaalt en doordat hij je dat nieuwe leven geeft. Verbonden met Christus, met het hoofd van zijn gemeente. De gelijktijdigheid met, ja, verticaal. De band in het heden. En die Heilige Geest vooral je gegeven, opdat je dan ook gestalte kunt gaan geven aan dat nieuwe leven. Want het moet worden vertaald met de daad. De oude mens, de vroegere ik, blijft achter in het graf. Zo wordt het letterlijk gezien. Je blijft achter in het graf. En een nieuwe mens staat op. Een nieuwe ik. Maar dat is niet meer ik, niet meer ikzelf. Maar Jezus Christus en ik ben in hem verborgen. Die nieuwe mens staat op. En bij hem en in hem verborgen leef ik voor God. Strijdend tegen alles wat nog aan die oude mens herinnert. Want dat is er wel. Dat is het heilgeheim van de doop. Dat is het sacrament. Niet na te rekenen, nooit. Wat voor woorden we er ooit voor zullen vinden ook. Het is nooit na te rekenen. Maar het is wel zo echt en zo reëel als het maar zijn kan voor die kerk, voor de gemeente die gelooft. Ben je door de doop heen, dan ben je door de dood heen. En sta je in het leven. Met alle kinderen Gods. Vooral met de Zoon van God zelf. Je staat in de gemeente. Je bent in het lichaam van Christus. Je hebt het eeuwige leven in hem. Ik denk, dat moeten we niet loslaten. We moeten dat niet loslaten. De reformatie, zagen we vorige week, die verzette zich tegen het automatisme van de doop. Ik kom daar nog even op terug. Van de doop was alsof dat een soort automaat zou zijn. Het water vloeit en dan is het zo. Dan ben je kind van God. Die reformatie die legde terecht, zeggen we, geen wonder, we staan in die traditie, het accent op het woord. Het woord kwam eigenlijk boven de sacramenten te staan, zagen we. Want, zei men, het geloof is uit het gehoor en het kan allemaal niet buiten het geloof om. Je kunt niet zeggen van zo, dat gaat zomaar automatisch, of je nou wel of niet gelooft, je bent gedoopt en huppakee, dan ben je kind van God. Nee, zegt de reformatie, het geloof, dat gaat daarbij. Het geloof dat uit het gehoor is. Dus blijft het luisteren naar het woord. En het woord is ook de norm voor alles. De norm ook voor de inhoud van de sacrament. Oké. Akkoord. Maar laten we oppassen voor een nieuwe valkuil. Die mijns inziens in de loop van de eeuwen dan toch ontstaat. Want zo'n accent op het gehoor en zo'n accent op het geloof kan op een gegeven moment de indruk wekken dat er als het ware helemaal geen heil meer is dat ook werkelijk komt van de andere kant. En zodat je nooit meer zou kunnen zeggen, het is geschied, de vergeving der zonden. En zodat je je altijd weer zou moeten gaan afvragen van of jij wel genoeg geloof hebt gehad. Want het hangt dan op een gegeven moment zo, als je niet uitkijkt, van jouw geloof af, of het dan wel werkelijk gebeurd is. Kijk, en dan val je volgens mij in een nieuwe valkuil. Dan val je in een put van onzekerheid en twijfel. En zo zie je ook protestanten soms inderdaad van hun hele leven rondtobben en twijfelen aan of ze er dan wel zijn. Zo'n accent kan er komen te liggen op het geloof. Dat je blijft twijfelen. Nou mensen, maar dan is de reformatie voor niks geweest en zo is de reformatie ook niet bedoeld. Dan zijn de mensen uit die derde eeuw verder dan wij. Dan is ook de Romeins-Katholieke kerk van vandaag verder dan wij. Dan zijn we door hen weer gepasseerd. Want daar is dan die zekerheid wel. Nou, Nou, dan zou er dus meer zekerheid zijn in de Romeins-Katholieke Kerk aangaande het heil van God dan bij het protestantisme. Nou, ik verzeker je, dat is dus nooit de bedoeling van de reformatoren geweest en natuurlijk ook nooit de bedoeling geweest van de Heidelberger catechismus. Niet voor niets hebben ze geworsteld ermee van te zeggen van nee, dat water, dat is het natuurlijk niet zelf. Het is niet het automatisch, maar niet het automatisme. Maar wat hebben ze gezegd dan? Maar zo zeker als dat gebeurt daar, zo zeker is het ook dat het heil daar is voor jou en de zonden je vergeven worden in Jezus' naam. Terug nog even naar die mensen in die derde eeuw. Als ik dat allemaal, hoe die mensen dat daar beleven en wat ik gezegd heb, als ik dat afzet tegen hoe het nu, anno 1994, bij ons is, hoe wij kerk zijn, ik weet niet hoe het u vergaat, of misschien al verging toen ik dat allemaal vertelde, maar dan regent het vragen. Vragen waar ik althans niet al te blij van word, moet ik zeggen. De simpele vragen. Vragen als, hoe serieus nemen wij onszelf als op aarde? Heilig volk in Zoetermeer. Toegewijd aan Christus en toegewijd aan God. Met heel ons hart, met heel onze ziel. Met heel onze handel en wandel. Hoe serieus nemen wij onszelf daarin? En hoe serieus nemen wij hen die de heilige doop begeren? Wijzen we hen op de breuk tussen het oude, heidense leven en het nieuwe, het christelijke leven dat ze willen? Of is die breuk er niet eens? Of maar nauwelijks? Zijn wij het zicht kwijt daarop? Of doen we er niet mee? Kijk, als we onszelf natuurlijk al niet zo serieus nemen als heilig volk, gedoopte mensen, daarmee ingelijfd in het lichaam van Christus. Ja, gunst, dan hoef je natuurlijk ook die ander niet zo serieus te nemen die erbij wil. Zo wat? Geen probleem, kom erbij, makkelijk zat. Hoewel ik me dan afvraag, wie zou erbij willen horen? Wie wil er eigenlijk nog horen bij zo'n volk dat in leven en wandel en in denken toch weinig verschilt van de rest van de samenleving? Waarom zou je dan? En hoeveel aanvragen krijgen wij nou helemaal per jaar? Dat zijn volgens mij nog de simpele vragen. De moeilijker zijn, is de heilige doop voor ons nog sacrament? In de zin van heilgeheim. Dat wat ons verbindt met Jezus Christus zelf. Inlijving in hem en in zijn volk. Of noemen we het alleen nog maar sacrament? Is het bij ons echt zo dat iemand die de heilige doop vraagt daarmee te kennen geeft dat hij dus wezenlijk wil horen bij Jezus Christus en die gekruisigd en dat hij wezenlijk met heel zijn bestaan en heel zijn hart wil horen bij dat lichaam op aarde, bij die gemeente, dat nieuwe volk? Dat je werkelijk zegt van, ik kan daar niet buiten, bij dat nieuwe volk, daarbij wil ik zijn. Met hen wil ik samenleven, met hen broeders en zusters zijn. Met hen gestalte geven aan dat nieuwe leven. En zijn bij ons. Heilige doop, is het typerend dat we vaak spreken over de doop en niet over de heilige doop, wel over heilig avondmaal. Zijn bij ons de heilige doop en het heilige avondmaal nog wel van hetzelfde niveau? Want in beide vindt die vereniging plaats met onze gekruisigde en opgestane Here. De praktijk bij ons lijkt te zijn, vergeef me dat ik het zo zeg, je generaliseert dan. Van nou ja, dopen dat kan altijd nog wel, dat is ongeveer het meest simpele wat er kan. En als je nou echt bij die gemeente wil gaan horen, nou ja, oké, dan kun je nog eens kijken of je ook nog eens naar de kerk gaat. En als het heel serieus wordt, nou ja, dan kan ik ook nog eens een keer iets doen aan die confirmatie van die doop. Daar komen we de volgende keer nog wel op, aan dat belijdenis doen. En dan in de verte ook nog ja, het heilig avondmaal. Wat moet je met zo'n kerk? Iedereen kan begrijpen dat een kerk, een gemeente die zo leeft en die zo handelt, die zo denkt, die is ver heen. Hoe krijg je zo'n gemeente, zo'n kerk weer op niveau? We zijn hartziek, volgens mij. Waar is het dat je zegt van ja, daar is het lichaam van Christus, het heilig volk in Zoetermeer. Niet omdat dat volk zich dan ergens op laat voorstaan. Maar wel omdat ze weten, met de zin van wat heilig is, van wij zijn apart gezet. Wij staan in de dienst van Christus en dat willen we ook laten merken. Waar is het volk dat van deze geheimen weet, dat van het geheil geheim leeft? Waar is ons anders zijn? Waar is de uitstraling van dat anders zijn? Kortom, wie kan aan ons merken dat wij gedoopt zijn? En wat dat voor ons betekent? De wetenschap. Ik hoor bij Jezus Christus. Amen. We zingen gezang 316 in zijn geheel. Vader in de hemel, we danken u voor woord en sacrament. En wilt u door uw Heilige Geest helpen, ons helpen om het te bewaren tot aan 's werelds end, zoals we dat samen zongen. O God, u weet ook hoe verwaterd veel is in ons leven, in ons kerkelijk leven. Dat er zo weinig is van dat bewustzijn in de kerk, in uw gemeente. Lichaam van Jezus Christus te zijn op deze aarde. Help ons met elkaar niet alleen woorden, maar ook wegen te vinden om ons te vernieuwen. En dat we de doop weer beleven als heilige doop, sacrament van hetzelfde niveau als het heilige avondmaal. En dat we onszelf onberispelijk bewaren. Dat we werkelijk zullen zijn anders, apart gezet, in uw dienst. En zo werkelijk ook de mogelijkheid hebben om er dienend, belangeloos te zijn voor heel die wereld. Te uw liefde laten horen en ook kunnen laten zien. Omdat zij die buiten staan kunnen zeggen, zie hoe lief zij elkaar daar hebben. En ons helpen bij alle dingen die in ons leven naar ons toe komen, die ons wellicht benauwen, die we moeilijk vinden. Bewaar ons ervoor dat we beheerst zouden worden door wat dan ook. Laat in onze harten wonen de vrijheid van uw Heilige Geest. En sterken, steunen ieder tot de taak die hij of zij deze week weer heeft. Wees bij hen die verdrietig zijn. Wees met onze zieken, wie namen we noemden. Wees met hen die in rouw zijn. Gij kent hen allen. Wees erbij met uw Heilige Geest. Heren in de hemel, u komt toe. Alle lof en eer en dank en aanbidding. Gij die niet loslaat. Het werk dat uw hand is begonnen. Ook aan ons. In Jezus' naam. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven zoals werd afgekondigd. Bijbelgenootschap en kerkvoogdij. En we zingen tot slot gezang 313, vers 1, 2, 4 en 7. Eerste, tweede, vierde en laatste vers, gezang 313. Gaat u heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Here Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen.